Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom alweer op de 42e aflevering van de Polygon Seahorse Podcast. We hebben vandaag een bekende gast in onze online studio, Guy Thomas van Den Europe. Welkom, Guy.
Bedankt, Glenn, en bedankt weer voor de uitnodiging ook.
Dat is heel graag. Ik zei het al, je bent ondertussen een beetje al een vaste gast geworden van onze podcast. We hebben al een drietal heel interessante afleveringen gemaakt rond thema's die dat behandelen. Jij hebt er van vandaag ook weer eentje klaarstaan. Vertel eens, waar gaan we het vandaag over hebben?
Ja, vandaag gaan we het eigenlijk niet echt hebben over wat er onder water gebeurt, maar wat er aan de oppervlakte kan gebeuren. En ik ga het hebben over brand aan boord van duikboten of duikschepen of duikcruises.
Nice. Ik denk dat dat een onderwerp is waar dat we misschien wel een beetje te weinig bij stilstaan. Een vakantie in bijvoorbeeld Egypte, de Rode Zee, met een of andere liveaboard. Daar kijken we allemaal enorm naar uit. Maar uiteindelijk, er kan ook aan boord wel het een en het ander mislopen. En we bereiden ons gigantisch voor in briefings rond het duiken zelf. Maar ja, aan boord kan het soms ook natuurlijk eens een keer misgaan. En lijkt mij het wel niet onverstandig om daar ook juist op voorbereid te zijn. Dus Dan heeft daar een programma rond ontwikkeld, had ik begrepen.
Ja, we hebben eigenlijk het noemt HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Dat is een programma voor de professionele duiker, voor de duikoperators, voor de eigenaars van duikclubs, scholen en centra. En tijdens dat programma bekijken we eigenlijk niet alleen de duikveiligheid tijdens het duiken, maar ook al wat er fout kan gaan in een duikcentrum. Ja. De brandveiligheid, een ontploffingsgevaar enzovoort.
In aanleiding of in voorbereiding van deze opname, van deze podcast, heb ik ook een beetje aan het googlen geweest. En je komt dan toch wel dingen tegen. Bijvoorbeeld, ik heb hier duikers ontsnappen in liveaboard gestript door brand. Ik heb er hier nog eentje gevonden. Red Sea liveaboard destroyed by fire. Nu, bij deze voorbeelden is het op zich nog wel best goed afgelopen voor de mensen die aan boord waren. Dus die hebben we allemaal kunnen evacueren, maar jij hebt een voorbeeld waar het eigenlijk toch wel behoorlijk misgegaan is, hè?
Ja, absoluut. Ik heb een voorbeeld over. Ik had het houden voor de presentatie, maar ik heb een voorbeeld waar dat er heel veel mensen eigenlijk gestorven zijn tijdens een brand aan boord.
Ja, oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd. Start de presentatie op en dan luisteren we graag naar jouw verhaal daar rond.
Alright. Voor de mensen die me niet kennen, mijn naam is Guy Thomas. Ik ben de Director of Training and Safety bij Den Europe. En tijdens deze presentatie gaan we het even over brand aan boord. Als voorbeeld ga ik de Conception nemen. Dat is een duikboot die waarschijnlijk zegt de naam van het schip unieks, maar wat er gebeurd is zal waarschijnlijk wel bij de meesten bekend zijn. De presentatie die start eigenlijk met een overzicht van wat er gebeurd is tijdens die brand. En we gaan eindigen met wat wij kunnen doen in geval van brand. Mm-hmm. Voor ik start met eigenlijk een uitleg te geven over het ongeval zelf, wil ik een paar principes toch aanhalen. En het eerste is dat wij houden ons bezig met duikveiligheid, maar eigenlijk ook met de veiligheid tijdens duikactiviteiten. Dus niet enkel hetgeen dat onder water gebeurt. En daarom wil ook zeggen natuurlijk dat tijdens een duikcruise zelf er ook ongelukken kunnen gebeuren of problemen kunnen voorkomen. En die behandelen we dan ook. Dat is ook een soort van ongeval waarbij wij als DAN assistentie verlenen. Een ander principe is iets dat duidelijk gaat worden tijdens de presentatie. Is als je een risico niet herkent, dan kan je er ook eigenlijk niks aan doen, dan kan je het niet beperken, dan ga je er ook geen oplossing of het kunnen verminderen. Dat is een ander principe dat redelijk belangrijk is in deze presentatie. Het laatste principe, dat is wat genoemd wordt de normalisatie van de afwijking. En de normalisatie van de afwijking is eigenlijk dat we uitzonderingen gaan maken op bepaalde regels. En die uitzondering, dat gaat eigenlijk de norm worden. Bijvoorbeeld, we gaan duiken en we komen dan terug aan de oppervlak met 50 bar, onze reserve. Maar ja, een paar dagen later gaan we toch eens duiken en komen we boven met 40 bar. En dan gaan we boven komen met 30 bar. En uiteindelijk, die duiker gaat naar boven komen steeds met minder dan 50 bar. Dat is de afwijking, een afwijking van de norm. Maar die afwijking die wordt eigenlijk norm, omdat er toch geen ongeval gebeurt. En dat is iets dat tijdens dit specifiek ongeval, voorval, eigenlijk een regel is geworden, die normalisatie van die afwijking. Even uitleggen wat de Conception is. De Conception is een speciaal gebouwd duikschip. Het is dus niet een boot dat eigenlijk aangepast is. Het is gemaakt als duikschip. Het is in 1981 eigenlijk gemaakt en in dienst gekomen. Het is 22,86 meter lang en het kan 99 personen aan boord hebben tijdens een dagtrip. Maar als je blijft slapen, dan wordt het 46. De slaapcapaciteit is 46. Het ongeval zelf is gebeurd op de foto van de vorige slide. Dan zag je de boot natuurlijk voor het ongeval en hier zie je de boot na het ongeval. Het ongeval is gebeurd op zaterdag 2 september 2019 in Santa Cruz Island, nabij de kust van Santa Barbara in Californië in Amerika. Er zijn 34 passagiers overleden, er zijn 5 overlevenden. 2 van hen zijn gewond, 1 licht gewond en 1 iets erger gewond. Spoiler, iedereen wil natuurlijk weten, ja, wat is er gebeurd, wat is de oorzaak van de brand? Wel, er is een heel veel werk geleverd door een Amerikaanse overheidsinstelling die alles heeft geanalyseerd wat er eigenlijk gebeurd is tijdens die duiktrip, tijdens dat ongeval. En de reden of de oorzaak van de brand kan eigenlijk niet met zekerheid worden vastgelegd, omdat er gewoon niks overblijft van de boot. Dus het is ook moeilijk om te kijken wat er nu juist verkeerd gegaan is. Maar het zusterschip van de Conception, die hebben 8 maanden eerder ook een brand aan boord gehad. En die brand is kunnen geblust worden door passagiers. Ze hebben een brandblusser gebruikt, dat was een beginnende brand. En die brand werd veroorzaakt door de lader die je op de foto ziet. En om u een idee te geven, op de foto links zie je een aantal batterijen of accu's van lampen en fotomateriaal dat opgeladen wordt. En je ziet dat het eigenlijk allemaal op een hoop ligt. En de positie van de foto die je ziet is eigenlijk op de foto rechts achteraan. Nu, achteraan rechts, waar het eigenlijk de zetel draait, daarboven worden al die lampen opgeladen. Links zie je iemand staan, die zit gebukt momenteel, die staat gebukt, die persoon die staat buiten. Nu, die deur is de ingang om van buiten binnen het schip te komen. Dit is de meest waarschijnlijke oorzaak van de brand. En alhoewel we straks even gaan kijken over hoe we dit soort branden kunnen voorkomen, is het meer belangrijk wat er eigenlijk gebeurd is op die avond zelf. Dit is de Conception. Je ziet, de Conception is eigenlijk een schip dat bestaat uit 3 delen. Je hebt een onderdek, je hebt het main deck en je hebt het bovendek waar de kapitein en de stuurhut zit. Op het main deck heb je het salon in de keuken en in het onderdek, het below deck, daar hebben we de slaapruimtes en de machinekamer. Om u een idee te geven hoe die boot eigenlijk in elkaar steekt, op het bovenste dek, zie je vooraan de stuurhut, dan heb je een kamer voor de crew en dan heb je het zonnedek. Je ziet een trap, je ziet die om D1 staat er, down, dus de trap die gaat naar het main deck. Het main deck en het below deck, die heb ik hier samen weergegeven omdat er iets heel speciaals is. Je ziet het groene trouwens is buiten en het bruine gekleurde is wat er binnen zit. Dus hier zie je de trap die van boven naar beneden komt. Nu staat er opgeschreven op het main deck. En dan zie je de deur. Die deur is de deur waar je net die persoon zagen die gebukt stonden. Dan heb je de zetels daar. En dan zie je op het stuk bovenaan, aan de onderkant, DN. Dat is down. Dat zijn de trappen die eigenlijk naar de slaapgelegenheden of naar het onderdek of het belowdek gaan. Je ziet de keuken. De keuken die is eigenlijk bovenaan rechts te vinden. Als we dan naar het belowdek gaan, dan zien we eigenlijk dat de enige trap naar beneden, die trap is die in de buurt van de keuken ligt, daar staat up op, dat is de trap die dan naar boven gaat. En dan zie je aan de linkerkant zie je de slaapgelegenheden. Aan de rechterkant zie je nog een stuk wat eigenlijk het anker ziet. Dan heb je nog wat douches. En als je naar de eenmaal links gaat, dan heb je de machinekamer. Op deze twee foto's twee tekeningen zie je een geel vierkant. Het geel vierkant is het noodluik. Dus het noodluik van de benedendek of van de slaapgelegenheid, die komt uit in dezelfde ruimte waar eigenlijk de normale trap zich bevindt. En die komt eigenlijk heel dicht tegen de buitendeur naar boven. De slaapgelegenheden zelf, die zagen er zo uit. Het is een beetje Spartaanse toestand. Het is geen afzonderlijke kamer. Het is eigenlijk één grote kamer waar iedereen ligt, een gordijntje voor de privacy. En we merken dat er twee rookdetectors aanwezig zijn in de slaapgelegenheden. En dan elk bed heeft dan nog zo'n lichtje. Maar natuurlijk in geval van nood dat de compressor uitvalt of de motor uitvalt, dan gaat er alleen een noodlicht aangaan. Hier is de andere smoke detector en daarvan van achter eigenlijk zie je de trap die daar naar boven gaat. Dus dat is de slaapgelegenheid. Dit is de noodverlichting. De noodverlichting, je moet rekening houden met een brand. Het gaat heel snel heel donker worden als er rook is. En dat zijn toch, het is wel een noodverlichting, maar je gaat er niet heel veel aan hebben in geval van een brand. Dit is dan de trap van de, laten we zeggen, van de keuken, van het salon naar beneden. Dus je ziet hoe die trap in elkaar steekt. Niet zo'n heel grote trap, maar toch ruim genoeg om naar boven en naar beneden te kunnen.
De Polygon Seahorse Podcast.
Ik had het over dat luik, het noodluik. Op de foto links zie je eigenlijk dat het noodluik gepositioneerd is boven een bed. Dus het is niet dat je recht kan staan. Je moet gaan liggen en dan zo naar boven kruipen. En dan kom je op de foto rechts, dan kom je daar waar die rode stickers, het lijkt een hash, dat is eigenlijk het noodluik. Het noodluik moet je openduwen en dan kom je in het salon terecht. Aan de linkerkant is waar die laders lagen en dan het is gefotografeerd van iemand die aan de deur stond. Dus je ziet de afstand tussen noodluik en deur is helemaal niet veel. Dit is de buitenkant van, of de achterzijde een beetje van de conception. Je ziet er twee toiletten en een vuilnisemmer. De vuilnisemmer die zou eventueel ook een oorzaak van brand hebben kunnen zijn, maar is waarschijnlijk niet de oorzaak van deze brand, omdat de brand heeft zich heel snel volledig in de cabine afgespeeld. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Even een overzicht te geven over de tijdslijn. De passagiers die komen aan boord op 30 augustus 2019. Die komen aan boord eigenlijk de avond voor vertrek, omdat vertrek heel vroeg in de ochtend is. Mm-hmm. De eerste bemanningsleden die komen eigenlijk aan boord tussen 10 en 11 uur 's avonds. Die gaan dan ook onmiddellijk slapen. Het laatste bemanningslid komt aan boord om 3:30 uur, om 3:30, dat is de kapitein. En om 4:00 s'nachts, sorry, het is 30 augustus, om 4:00 s'nachts vertrekt die boot. Er gebeurt een safety briefing om 8:30 ochtends. In een safety briefing hebben we het niet over een duikbriefing, maar over een briefing waarover gesproken wordt over hoe je, wat de regels zijn aan boord. Hoe moet je je gedragen aan boord en wat in geval van nood. Maar tijdens die safety briefing is er een passagier die zich onwel voelt. En ze moeten de safety briefing stoppen. Die persoon die wordt geholpen, die komt terug. Eigenlijk valt dat bewustzijn, de passagier. De passagier is terug bij bewustzijn aan een poosje. En de briefing wordt hervat door een ander crewlid. Maar daardoor is de briefing niet volledig compleet. Er is een stuk overgeslagen. En nu net een stuk dat overgeslagen wordt, dat zou wel eens kunnen te maken hebben met brand aan boord zelf. Maar safety briefing gebeurt, nu gaan we duiken. En gedurende 2 duiken wordt er probleemloos gedoken. Het is dus de vrijdag, hele vrijdag wordt er gedoken en eigenlijk heel de zondag, zaterdag wordt er gedoken. Zaterdag 1 september is er een nachtduik gepland. Die nachtduik die speelt zich af tussen 9:30 en 9:30. Na die nachtduik, iedereen komt aan boord en de boot eigenlijk verplaatst zich en rond 11:00 gaat de boot voor anker. Om middernacht gaat de bemanning slapen en er zijn nog enkele passagiers wakker die zich in die ruimte bevinden waar de keuken en salon is, waar al die batterijen opgeladen worden. Om 2:30 s'nachts wordt er een bemanningslid wakker. In het rapport staat geschreven dat het wel eens vaker gebeurde dat die persoon wakker werd. En dan ging hij naar de keukenruimte in het salon. En het ging hij dan eigenlijk opkuisen voor de dag daarna. Dus dan deed hij de afwas en dan zorgde dat alles netjes was voor de volgende dag. Dat crewlid gaat naar de toilet en voor hij gaat slapen en kijkt op de horloge die zich in die salonruimte bevindt en het is 2:35 als hij terug gaat slapen. Iets later, dus geen tijdsdefinitie, wordt hetzelfde bemanningslid wakker eigenlijk door een soort van vallend geluid. Ik geloof dat in het rapport beschreven wordt als een omvallende stoel. En eigenlijk, hij zegt van, ah, dat is misschien de deur van de toiletten die ik hoor. En hij blijft liggen in zijn bed. Tot het lijkt of hij iemand hoort roepen. Hij denkt, nou, dat is nu toch wel toevallig, ik ga toch eens kijken. Hij gaat zijn cabine uit. Hij begeeft zich naar die trap die van het upperdek naar het maindek gaat. En hij ziet een gloed. Hij kan eigenlijk zelf die trap niet meer gebruiken. Die trap die staat in brand. Hij maakt onmiddellijk de 4 overige bemanningsleden wakker die op de upperdek slapen, de kapitein en nog andere 3 personen. Dus die trappen die zijn niet bruikbaar. Ze kunnen eigenlijk die trap niet gebruiken om naar beneden te gaan. Dus er wordt beslist dat ze via de zijkant van het bovendek naar het maindek gaan. Ze doen dat hangend aan de zijkant. Ene persoon die springt, die breekt daarbij ook zijn been. Een andere heeft een verstuikte enkel. De brandblussers die aanwezig zijn op de maindek, die hangen eigenlijk tegen de zijkant, maar daar kunnen ze niet meer bij. Door de vlammen en door de hitte is het onmogelijk om bij het brandmateriaal te geraken. De ingang van eigenlijk salonruimte is het ook vol vlammen, kunnen niet meer binnen via de ingang. De zijkanten van een boot hebben hetzelfde, veel rook en veel vlammen, dus absoluut niet meer mogelijk om binnen te geraken of om de brand te kunnen blussen. De kapitein die nog op het bovendek zit, die heeft ondertussen contact met de kustwacht, maar dat is eigenlijk een hele korte communicatie en ik heb er een kopie van. En dat, ondertussen zijn we 3:15, dus eigenlijk al hetgeen dat er nu afgesproken dat de persoon gaat slapen is om 2:35, 3:15 hebben we ongeveer een 40-tal minuten in waar eigenlijk alles is afgespeeld. Dus om rond 2:45 s'nachts zegt de kapitein, stuurt hij zijn mayday naar de kustwacht en hij zegt daarbij dat er 39 personen aan boord zijn en dan heeft hij in de stuurhut zoveel rook dat hij eigenlijk niet kan ademen. En dat zegt hij ook tegen de kustwacht. I can't breathe, ik kan niet ademen. 39 personen aan boord. En onmiddellijk daarna stopt eigenlijk de communicatie, want de kapitein kan niet langer in de stuurcabine blijven. De kapitein springt overboord. Een bemanningslid ziet dat de kapitein overboord springt en ziet ook dat de kapitein helemaal onder de rook hangt. Dat bemanningslid denkt eigenlijk, de kapitein staat in brand, dus die springt zelf ook overboord, komt bij de kapitein, ziet dat de kapitein eigenlijk niet in brand staat, dat het alleen maar rook was, en het bemanningslid gaat terug aan boord om toch te kijken of ze iets kunnen doen. Er wordt een luik geopend naar de machinekamer. Dat luik zit vol rook. Er zijn geen vlammen te zien, maar vol rook. Er is niets dat ze kunnen doen. Er is een rubberboot, een dinghy, een kleine rubberboot, een reserveboortje dat ze hebben. Dat wordt te water gelaten en daar gaan ze mee naar een bijgelegen schip dat niet zo heel ver weg ligt. Dit schip noemt de Grape Escape, een plezierschip met 2 personen aan boord. En vanuit dat schip wordt er weer contact opgenomen met de kustwacht. Dus de eerste call naar de kustwacht, dat is zeker 3:15. En de volgende is eigenlijk 15 minuten later. Dus tussen het moment dat de kapitein overboord springt, de persoon terug aan boord gaat, de boot uit water gelaten wordt, ze naar de andere boot varen, is maar 15 minuten tussen. De volgende communicatie tussen de kustwacht is niet zo heel belangrijk wat er gezegd wordt tijdens die communicatie, maar eigenlijk pas in die communicatie wordt duidelijk voor de kustwacht dat hun boot in brand staat. Daarvoor dachten ze eigenlijk dat het een medisch probleem was dat er iemand niet kon ademen. Dus niet echt belangrijk wat er gezegd wordt. Je ziet dat het een paar minuten duurt. Het zijn 4-5 minuten communicatie. Verschillende mensen komen ertussen. Er is een beetje twijfel over het aantal personen aan boord. Er zijn er 34. Eigenlijk wordt maar 33 gezegd. Uiteindelijk komt de kapitein erbij. Die zegt dan 33 plus een bemanningslid. Want beneden deks, samen met de 33 passagiers, sliep er ook een bemanningslid. Om een idee te geven over hoe snel of hoe traag eigenlijk hulp aankomt. We hebben net gezien dat rond 3:30 de tweede communicatie met de kustwacht gebeurt. De eerste boot komt ter plaatse 1:15 eigenlijk na de eerste oproep. Maar de eerste brandboot komt eigenlijk ter plaatse een dik 1:40 na de eerste oproep. En 1:40 later, de hele boot was in lichterlaaien. Er was niks meer eigenlijk dat je nog kon geblust worden. Brandblusmiddelen, ik zei het daarnet, ze konden er niet aan. Dus als we op het plan gaan kijken, het noodplan eigenlijk aan boord, zie je bovenaan het bovendek 1 brandblusser. Het maindek zie je 2 brandblussers binnenin en 2 haspels aan de buitenzijde. Dus die brandblussers binnenin, dat konden ze niet aan. Die haspels aan de buitenzijde, heel die cabine stond al in brand. Daar konden ze ook niet meer bij. En ze konden de pomp ook niet meer starten om die haspels eigenlijk te activeren. Beneden dek waren er wel wat brandblussers, stonden er 2, eigenlijk niks meer. En je merkt eigenlijk ook dat op het beneden dek, zoals ik dit straks vertelde, waren er 2 rookmelders. Maar op het main dek, dus keuken en salon, zijn er geen rookmelders.
Ja, bizar, en, hè, voor in een keuken, hè, zou je zeggen, in principe toch wel.
Ja, het is wel zo dat in de keuken is er een hittemelder. Dat is die, het is ongeveer het midden van het scherm. Het lijkt zo een lepel, laat ons zeggen, of een kerstbal. Dat is een hittemelder, die wordt geactiveerd bij een bepaalde temperatuur. Nu, ik herinner me niet meer welke temperatuur, maar eigenlijk kan er niet echt bevestigd worden of dat echt wel gewerkt heeft. Op een gegeven moment in het rapport is er sprake dat een bemanningslid zegt van het lijkt of ik iets hoorde, maar het is niet zeker wat het was. Hij kon het niet echt begrijpen wat het was. Het is ook zo, je moet rekening houden dat het schip staat ondertussen dan in brand. Dat zal waarschijnlijk ook wel redelijk veel lawaai maken ook. Er wordt zelf in het rapport staat zelf dat op een bepaald moment dat ze binnenkijken, dat ze zien echt dat de bekleding van de boot aan het afdruipen is, zo wordt het omschreven. Het druipt van het dak naar beneden, dus de hitte in die cabine, dat zijn honderden graden. Wat zien we hier onmiddellijk? We zien eigenlijk dat de brand die ontstaat op dit maindek, of het hoofddekje, dat wordt gewoon niet opgemerkt, want er hangen geen brandmelders, er hangen geen rookmelders. Dus die mensen die liggen rustig te slapen beneden, en tegen dat die brand zo is uitgebreid, kunnen die niet meer naar boven via de trap, en ook niet meer naar boven via het ontsnappingsluik. Want het volledige stuk van de boot waar de uitgangen zitten, staat in lichterlaaien. Mm-hmm. Waarschijnlijk zijn die personen, die 34 personen, die zijn niet levend verbrand. Die zullen waarschijnlijk overleden zijn door de rookontwikkeling. Maar dat maakt het er niet minder ernstig op.
Nee, absoluut niet. Nee.
Dit is wat er overblijft van een boot. Dus het zijn foto's trouwens die je hier ziet, komen uit het officiële rapport van de FBI of van de andere overheidsorganisatie van Amerika. Je ziet dat het below deck, er blijft niet veel over, maar het main deck en upper deck is volledig weg. Daarom ook dat ze de oorzaak niet meer kunnen bepalen, omdat er gewoon niks overblijft van een boot eigenlijk. Hier zie je het dan in compartimenten verdeeld. Je ziet de slaapruimte, die is volledig, er blijft niks meer van over. De engine room aan de linkerkant en dan het laatste stukje nog. Maar het is allemaal volledig opgebrand eigenlijk. Dus de problemen die je eigenlijk... Er is een rapport, er wordt een rapport gepubliceerd, het volledige rapport, ik geloof dat 2000 pagina's is. Er is een kort rapport ook, dat zijn dan maar 80 pagina's. En dan is er ook nog een video, als je wilt gaan googlen, dan kan je een 3 uur durend vergadering bijwonen, waarbij ze al die dingen uitleggen wat er gebeurd is.
Ja.
Dus ik doe het hier in een heel snel tempo, maar het is, als je het volledig wilt zien, dan duurt het 3 uur.
Ik zal een link van die YouTube in onze show notes zetten. Mensen die daar dan toch eens willen naar gaan kijken. Okay. Die uren heel het relaas volgen, kunnen daar naar gaan kijken.
Het is geen YouTube, het is iets anders, maar ik zal de link doorspelen.
Oké, top.
De Polygon Seahorse Podcast.
Dus er zijn wat problemen. Welke zijn die problemen? Wel, de nooduitgang die leidt eigenlijk naar dezelfde ruimte als normale trappen. En er is geen nachtwacht. Een nachtwacht, dat is iets dat in Amerika verplicht is bij wet. En dat is eigenlijk iemand van de bemanning die 's nachts wakker blijft. En die blijft wakker om te voorkomen dat er problemen zijn, dat de boot begint te zinken of dat de boot in brand staat. Dus die nachtwacht, alhoewel dat... In het rapport wordt melding gemaakt dat er al 150 jaar in de wet staat, of zoiets, in Amerika. Dus eigenlijk vanuit de beginperiode van Amerika staat er al bij de wet beschreven dat die nachtwachter moet zijn. Die nachtwachter is afwijzig. En het lijkt heel vreemd dat de bemanningslid dat dan beneden slaapt, dat de kapitein of de eigenaars dachten dat dat voldoende zou zijn. En hier hebben we dus die uitzondering van de normale regel die een gewoonte wordt. Dat er gebeurt toch niks, dus er wordt geen nachtwacht meer gezet. Ja. Een ander probleem dat heel duidelijk is eigenlijk, is dat er geen rookmelders hangen in de salon en in de keukenruimte. En dat er geen volledige veiligheidsbriefing gegeven wordt. Nu, alhoewel dat het... De nooduitgang naar dezelfde ruimte als normale trappen en de rookmelders in de salon, dat het niet normaal is, is dat wettelijk wel in orde in Amerika. Ah. Dus dit ongeval heeft ook een serieuze discussie teweeggebracht over wat de wet voorschrijft voor deze kleinere boten. En het is duidelijk geworden dat er een tekortkoming is in de wet. En ook de kustwacht eigenlijk is ook op zijn vingers getikt over het niet voldoende controleren van die nachtwacht bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat is natuurlijk...
En het is zoals met alles, er moet eerst eens echt goed mislopen vooraleer dat men maatregelen gaat bijstellen of gaat herbekijken. Ja. Dat is spijtig genoeg weer al.
Dat is natuurlijk absoluut waar. Maar het is ook waar dat die kustwacht eigenlijk... Hoe gaat je die nachtwacht controleren? Op papier is die er wel. Wel, die kustwacht is er niet s'nachts. Die doen die controle s'nachts niet. Dus dat is een hele discussie in Amerika ook over gekomen. En de eerste punten die hebben eigenlijk te maken meer met de wet, laten we zeggen. We hebben nog andere punten met andere problemen. Bijvoorbeeld, er wordt geen veiligheidsdrill uitgevoerd door het personeel. Een veiligheidsdrill, dat is eigenlijk... elk duikcentrum zou dat moeten doen voor verschillende redenen. En ook voor brand. Dat je kan zien hoe het personeel reageert. En bijvoorbeeld kan je zeggen, er is hier een brand. En dan zou je eigenlijk moeten ontdekken waar de tekortkomingen zijn. Ja. En als je zo'n drill zou doen, dan ga je waarschijnlijk wel inzien dat, ja, er hangt wel eigenlijk geen rookmelder. Eigenlijk komt het helemaal in dezelfde ruimte terecht. Dat is eigenlijk iets dat niet gedaan is. En zou toch wel moeten gebeuren.
En dat was ook niet iets dat wettelijk verplicht is om zulke dingen te doen, maar ik heb bijvoorbeeld hier in België is het wel verplicht voor bedrijven, bijvoorbeeld. Ja.
En in Europa is het verplicht dat een risicoanalyse uitgevoerd, die veiligheidsdrill, of die verplicht is, dat kan ik nu niet zeggen, maar in Amerika was het wel zo dat voor dit soort boots hebben ze geen echt risicoanalyseprogramma nodig. Mm-hmm. Voor de verzekeraar hadden ze wel een soort van risicoanalyse nodig, maar die was niet volledig. Er wordt minder gevraagd door de verzekeraar dan eigenlijk voor de grotere boten, of voor de normale hotels, of voor de normale duikcentra. Er komt ook nog eens bij, dus na het feit dat er geen veiligheidsdrill is, de procedures waren bij het personeel ook niet heel goed bekend. Sommige van die personeelsleden die waren nieuw, die zijn aan boord gekomen en die hadden eigenlijk maar pas enkele dagen voorheen regels gekregen. Een ander probleem dat er gezien is tijdens dit ongeval, is dat er eigenlijk heel veel makkelijk brandbaar materiaal aanwezig was. Het is niet brandwerend, dus die zetels die waren redelijk brandbaar. Veel plastieke stoelen die ook niet brandwerend zijn. Komt naar voren wat ik daarnet zei, die problemen bij de controles van de kustwacht. En eigenlijk kwam er dan uiteindelijk naar voren, of werd het duidelijk dat er wel wettelijke voorwaarden zijn die gerespecteerd zijn, maar eigenlijk zijn die voorwaarden niet voldoende. Mm-hmm. Ik vertelde net dat dezelfde maatschappij, het doet er niet toe hoe die maatschappij noemt, dus die eigenlijk die duikcruise organiseert, die hadden 3 boten, 2 waren identiek. De Conception en de Vision. Dit is een foto van de Vision. En dit zijn wat er gedaan is na die brand. Dus hier zie je dat het niet meer zo'n moeilijk luikje is dat naar boven gaat. Er werd een soort van trap geïnstalleerd en het luik gaat naar buiten, niet naar de ruimte waar de mensen in het salon of in de keuken zitten. En hier is het, Glenn, wat je zelf zei, er moet een ongeval gebeuren voor iemand die aanpassingen aan gaat maken.
Ja.
Dan gaan we eens kijken naar wat de mogelijke oorzaken zijn van branden, want natuurlijk, in dit ongeval speelt geen rol wat de oorzaak was van de brand. Hier is heel veel fout gegaan na de brand. Als er een nachtwacht was die wakker was, dan had die brand zich niet zo kunnen uitbreiden. Als er een rookmelder was, dan had die brand veel sneller gedetecteerd geweest en had er waarschijnlijk geen dodelijke slachtoffers gevallen. Ja. Maar wat zijn nu de oorzaken van branden aan boord? Wel, dan moeten we denken aan warmte en brandstoflekkages in de motorruimte. Dus de overhitting of zoiets, of brandstof dat dan in brand staat. Of ontsteking van vluchtige vloeistoffen, zoals reinigingsmiddelen, verfoplossingen, die dan eventueel door vonken van elektrische systemen of zelfs het roken in brand kunnen gezet worden. Hebben we storingen in de elektrische systemen en de overbelasting? Nu zie je die foto, een van de eerste foto's, die al die laders eigenlijk liggen op die zetel. Dat kan op zich een overbelasting veroorzaken van het systeem. En dan kan je er wel een surge protector tussen zitten of een overspanningsbeveiliging tussen zetten. Maar dat gaat dan het elektrisch systeem van de boot eigenlijk voorkomen dat niet in brand kan staan. Maar dat gaat niets doen aan de laders zelf.
Nee.
Je kan kortsluiting van bedrading en apparatuur hebben, of gaslekken in propaan of ander kookgas dat dan weer kan ontbranden aan boord. En als laatste, niet compatibele of beschadigde lithium-ion batterijen, die kunnen een serieuze hitte genereren en die kunnen zelf spontaan ontbranden. De meeste van ons die weten het misschien wel van de vluchten, hè, dat de vluchtmaatschappijen op een gegeven moment niet meer wouden dat de bepaalde telefoon aan boord kwam, omdat die problemen had met die batterijen. Ja. En de trip 8 maanden voor dit ongeval was er een probleem met die lader, met er een probleem met een lithium-ion batterij. En eigenlijk, dit ongeval is in augustus, in december van hetzelfde jaar is er een brand uitgebroken, 1 of 2 dodelijke slachtoffers in Egypte, en daar was de aanleiding ook die lithium-ion batterij.
Ja.
Wat je moet weten, als we spreken over brand, vuur, dat zal zich heel snel gaan verspreiden. Het kan misschien wel enkele minuten duren voordat het tot een serieuze vlam komt, maar eens dat de gordijn in brand staat en de zetel in brand staat, dan is het eigenlijk een kettingsreactie. Het gaat heel snel. Mm-hmm. Rook gaat het zicht ook in een mum van tijd eigenlijk tot nul herleiden. En je hebt niet enkel de rook, dat kan wit of zwart zijn, afhankelijk of het een volledige of een onvolledige verbranding is. Maar je hebt ook de gifstoffen, die van al de materialen die dan eigenlijk naar buiten komen. Denk maar aan de plastiek die dan begint op te branden en zo. En dat wil ook zeggen dat er heel veel mensen eigenlijk sterven door die rook en door die gifstoffen. Je wordt er snel zwakker door, je spuit bewustzijnsverlies, je stopt met ademen en dan pas komt het vuur bij jou. Ja. En ook al dat er geen vlam is, ik vertelde het, die ruimte, die keuken en die salonruimte, die is eigenlijk heel klein. Er moet een immense hitte zijn geweest in die salonruimte. Ook als je bijvoorbeeld naar boven zou hebben kunnen komen, in die ruimte had kunnen komen en dan eventueel via een raam naar buiten. En als ik het rapport goed herinner, was er één raam aan de voorzijde, maar die kon van buitenuit niet geopend worden, of van binnen, die was dicht. Dus eventueel zou je dan nog in die ruimte kunnen komen, maar die hitte zou zo geweldig zijn geweest dat je ook levend verbrandt eigenlijk. En dat je gewoon dat niet meer kunt ademen. Want één inademing en je hebt 800, 900 graden temperatuur, dan stopt het ook onmiddellijk. Ja. Dus het is niet alleen de vlam, het is de temperatuur en de rook die een probleem gaat zijn. Dan hebben we enkele basisregels eigenlijk voor de professionals of voor de operators, zij die eigenlijk reizen of duiktrips aanbieden. Ten eerste is dat je moet houden aan de lokale en de wet en regelgeving en geen uitzonderingen gaat maken. De tweede is dat je brandweermateriaal moet gebruiken. Misschien bij constructie van de boot is het wel zo, maar dan gaan we gordijntjes hangen en stoelen zitten en bedden liggen en lakens en die zijn dan allemaal niet meer brandwerend. Je kan die wel brandwerend vinden, maar ja, die kost dan ook wel wat meer.
Ja.
Een branddetectie- en alarmsystemen zijn heel belangrijk. En dat zien we hier ook, dat de rookmelders hadden levens kunnen redden. Aanwezigheid van brandblussers op strategische plaatsen. Hier hong eigenlijk alles binnen en de twee die buiten hangen, die waren niet meer beschikbaar. Het hebben van nooduitgangen, maar op strategische plaatsen. Het hebben van noodsignalatie. Rijken, Glenn, een brand aan boord, er zal veel paniek zijn. Het is niet het moment om een nooduitgang te gaan moeten zoeken. Het moet echt duidelijk aangegeven zijn.
Nee.
En dat moet dan eigenlijk ook in een veiligheidsbriefing naar boven komen aan het begin van die duiktrip. Zorg dat je een noodplan hebt, of als professional of operator, dat je weet hoe je moet handelen. Zorg ervoor dat die brandoefeningen een regel worden, dat je die misschien 1 of 2 keer per jaar kan doen. Zorg ervoor dat er iemand is die een passende brandopleiding heeft gehad, die weet wat de gevaren zijn, die weet hoe er moet ingegrepen worden. In dit geval bijvoorbeeld was het zo dat de deuren naar buiten die stonden steeds open. Dat was een gewoonte. Het kan te maken hebben met weet ik veel wat, het aantal personen dat aan boord zijn, of met de hitte, of met de reuk. Maar het is een feit, als je een open deur hebt en er is een brand, heb je ook een constante toevoer van zuurstof, dus die brand gaat blijven aanwakkeren.
Ja.
En dan als laatste, en dat is wel hetgeen dat hier echt verkeerd gelopen is, is die nachtwacht die er niet was. Die persoon had eigenlijk onmiddellijk kunnen zien dat er een brand was in had veel levens kunnen redden. Ja, en een beetje advies voor iedereen. Niet alleen over dit ongeval, maar ook met het ongeval dat dan later gebeurd is in Egypte, waarbij er dan eigenlijk maar 1 of 2 personen overleden zijn. Als er een brand aan boord is, zorg ervoor dat je de anderen natuurlijk wakker maakt en dat je onmiddellijk het alarm activeert dat het er is. Je hebt niet veel tijd, dus ook geen tijd verliezen met zoeken naar persoonlijke bezittingen. Waar is mijn telefoon? Nou, ik zou graag toch mijn mijn duiklamp nog meenemen of mijn ademautomaat.
Ja.
Probeer kalm te blijven. Het is makkelijk gezegd, het is niet makkelijk te doen. Geen tassen of koffers liggen meenemen, omdat dat gewoon op een gegeven moment... Ja, je hebt die foto's gezien van die noodluiken of van die trappen. Stel ervoor dat er iemand met een tas of met een koffer op zo'n trap of zo'n noodluik staat.
Nee.
Dat belemmert gewoon niet alleen het gangpad, maar ook eigenlijk de uitgang. Trouwens, dat noodluik op de Conception, om een idee te geven, dat was 56 centimeter op 56 centimeter. Dat is niet echt zo heel groot.
Nee, daar moet al heel veel moeite voor doen om daardoor te komen en als het snel moet gaan al helemaal, denk ik.
Ja, jij ziet er nogal fit uit, Glenn. Ik denk niet dat het voor jou een groot probleem gaat zijn, maar er zijn heel veel duikers die
een
probleem gaan hebben erbij. En het feit dat je nog op een bed moest gaan liggen en dan onder 90 graden moet gaan klimmen...
Het was inderdaad een rare hoek dat je nog eens moest nemen om er dan door te komen. In principe.
Bij het onderzoek dat gevolgd is, zijn er dan inspecteurs van die Amerikaanse instelling het zustership gaan inspecteren. En zelfs de inspecteurs hebben dan gezegd van het is heel moeilijk om hier buiten te komen. En in de wet staat er ook niks beschreven. In de wet staat er geschreven dat je mensen op een snelle manier moet kunnen evacueren. Maar er wordt niet gezegd wat die snelle manier is. Dus het is interpretatie vatbaar.
Vatbaar, natuurlijk.
Ja, dus dat is ook een ander iets dat ze aan het discussiëren zijn. Bij vliegtuigen wordt er wel een tijd gegeven. Niet tijdens de veiligheidsbriefing, maar bij wet moeten een x-aantal mensen uit het vliegtuig op x minuten. Dat is niet het geval bij deze kleinere boten.
Ja.
Normaal, de bemanning die gaat instructies geven aan de passagiers, volg die op, die bemanning die zou moeten weten hoe het moet gebeuren, waar je naar buiten moet. Die bemanning zou dan ook opgeluid moeten worden en uitgerust moeten zijn om brand te beheersen, om passagiers te kunnen redden en de veiligheid van de klant te kunnen waarborgen. Dat was hier een beetje scheef gelopen, heel scheef gelopen.
Behoorlijk scheef gelopen. De kapitein had al vroegtijdig bij manier van spreken. Want dat is eigenlijk, vond ik heel frappant, dat de kapitein eigenlijk dan uiteindelijk het schip had verlaten, om het even zo te zeggen. Terwijl dat, denk ik, aan de kapitein ten allen tijde toch de laatste richtlijnen moet kunnen geven. Hè?
Ja, ik kan u niet meer zeggen of de kapitein uiteindelijk terug aan boord gekomen is. Het andere bemanningslid is aan boord gekomen. De kapitein is van boven naar beneden gesprongen omdat er vlammen waren aan de deur en de hele cockpit of de stuurhut zat onder de rook. Dus hij kon niet blijven. Hij kon ook niet met een trap naar beneden. Dus voor snel te zijn is hij overboord gesprongen. Ja, maar eigenlijk was er niks meer te doen. Die hele boot die stond al in lichterlaaien. Het is ook geen goed idee eigenlijk om terug op een brandend vaartuig binnen te gaan. Nee. Dat is ook niet kunnen gebeuren hier, want alles stond in lichterlaaien. En dan een belangrijke regel is dat je toch probeert geen batterijen op te laden wanneer die onbeheerst zijn, wanneer je er zelf niet bij bent, of eigenlijk wanneer je slaapt en dan in de cabines.
Ja. Ja, dat is altijd een moeilijke natuurlijk, hè, zoiets. Hè? Want je hebt de batterij overdag nodig. Ja. Dus vaak worden de batterijen 's nachts opgeladen.
Ja.
Ja, dat is een lastige. Hè? Ja,
ja. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat als je een ruimte hebt met een brandalarm en je laadt een batterij op, dan heb je een extra veiligheid. In het zusterschip, de Vision, na het ongeval, hebben ze cabines geïnstalleerd waar je met materiaal kan opladen. Dus als er brand zou zijn, dan zouden die in die cabines zijn, dan gaat het niet naar de ruimte. Als je gaat slapen...
Wat je vaak ook ziet, heb ik al kunnen vaststellen, is dat er ook gewoon buiten laadpunten of laadtafels echt voorzien worden. Dat het echt gewoon buiten is waar de laders moeten liggen. Nou. Wat ook wel natuurlijk een risicobeperking kan zijn op die manier. Hè.
Ja. Ja. Ik moet eerlijk toegeven, zoals ik denk iedereen, mijn gsm wordt ook 's nachts opgeladen.
Ja,
ik laad die niet op onder mijn kopkussen, die staat naast mij naast mijn bed. Ik heb wel een rookmelder en zo, maar het is toch een beetje... probeer dat als het mogelijk is te voorkomen. Het is ook, ik weet niet wanneer deze podcast uitgezonden wordt, maar het is momenteel bijna kerstmis. Dus kerstverlichting bijvoorbeeld, dat is ook iets dat je beter afzet als je buiten huis gaat. Allemaal van die kleine dingen die je toch de veiligheid een beetje kunnen verhogen.
Nee, exact. Ja, absoluut.
En een woordje over die lithium-ion batterijen eigenlijk. Er zijn 5 biljoen mensen, of eigenlijk 5 biljoen, ik weet niet wat het mensen zijn. Het zijn 5 biljoen apparaten eigenlijk op de wereld. Het is misschien een slechte vertaling eigenlijk, dus het komt van een Engelse tekst. Er zijn heel veel mobiele apparaten of batterijen momenteel die lithium-ion batterijen in zich hebben. Die lithium-ion batterij die heeft in principe wel een ingebouwde veiligheid, een veiligheidsvoorziening. Maar het kan wel zijn dat je een slechte kwaliteit batterij hebt of in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld omdat een batterij gevallen is, kan het ook zijn dat er eigenlijk een kortsluiting in de batterij is of eigenlijk die veiligheidsfunctie er niet meer is. En dan hebben we te maken met iets dat noemt een thermal runaway. Dat is eigenlijk een batterij die begint warm te worden, die warmer en warmer. En op een gegeven moment beginnen die componenten in die batterij eigenlijk stuk te gaan. Ik zeg niet dat ze smelten, maar ze gaan gewoon kapot, laten we zeggen. Er wordt meer hitte veroorzaakt, die kunnen brandvatten, die componenten, die batterij die gaat dan ontploffen of die komt dan, die wordt dan een vlam. Die komt in brand te staan. Er zijn dan een paar tips dat je eigenlijk nooit een batterij gebruiken die nat is geweest, nooit meer gebruiken om op te laden. Eigenlijk een zware slag of een batterij die valt, is dat ook eigenlijk niet meer gebruikt moeten worden. En de reden is dat in zo'n batterij heb je een anode en een kathode. En die is gescheiden door een soort van scherm. Dat is natuurlijk een scherm, is heel dun vlies of een heel dun iets. En als dat valt, dan kan het zijn dat die binnenscheider kapot gaat, waarbij er rechtstreeks contact is tussen de anode en de kathode. En dan heb je kortsluiting. Dus daar moet je wat op letten. Batterijen die je laat vallen, beter niet meer gebruiken. Hitte en vocht zijn ook vijanden van de batterijen. Je moet ze ook niet overladen. En dan hebben we hier over het gebruik eigenlijk van opladers die niet voor die batterij gebruikt zijn. Als je een batterij gebruikt of aankoopt, dan moet je het opladen met de lader die daarvoor gebruikt is. Dat is het veiligste. Ja. De oplader die wordt dan gecalibreerd ook om te voorkomen dat het bereiken van de piekspanning de batterij nog verder laat, dus dat het uiteindelijk stopt het laden. Soms kan je te maken hebben met een stroomstoot of een overbelast stroomcircuit, bijvoorbeeld aan boord. Je hebt dat allemaal al gezien. De generator die begint ten eerste te draaien en dan heb je dat heel eerst, dat licht dat even heel snel naar boven gaat, snel hel wordt. Dat is eigenlijk die eerste stroomstoot die eigenlijk ook niet heel goed is voor batterijen en laders. Nee. Dus gebruik die eigen oplader. Niet te veel apparaten tegelijkertijd op hetzelfde circuit opladen. Op de foto zie je heel veel batterijen. Maar het zijn afzonderlijke circuits momenteel. Als je op de foto kan zijn, verschillende stopcontacten. Ik zeg niet dat dit het veiligste setup is, maar we zien toch dat er niet één stopcontact gebruikt wordt om 10 dingen in te steken.
Voilà.
Want dat systeem dat kan dat niet aan. In het beste geval gaat de zekering springen, maar onderling krijgen we ook een opwarming van de elektrische bedrading, het elektrische systeem of van de lader zelf. Mm-hmm. Probeer ook te voorkomen of een batterij te plaatsen zodat ze niet kan omvallen en laat op een niet ontvlambare oppervlakte. Sommige van die batterijen die worden heel warm, dus als we dan een oppervlakte hebben onder de batterij die eigenlijk licht ontvlambaar is, is niet een goed idee. Houd ook de batterijen uit de zon. Gebruik een overspanningsbeveiliging, maar ik er straks zeg, een overspanningsbeveiliging, dat gaat je netwerk wel of je elektrische bedrading aan boord of thuis wel vrijstellen van problemen, maar het gaat niks doen aan een foutieve batterij die begint op te warmen en die een thermische runaway bijvoorbeeld heeft. ook een batterij nooit op je bed liggen. Het is niet echt een niet ontvlambare oppervlakte in een bed. Ook niet onder je kopkussen. Zoals soms gebeurt terwijl ze aan het opladen zijn. Dus je kunt op internet vele foto's vinden van verbrande kopkussens. Zorg ervoor dat je aanwezig bent bij het opladen. En vermijd indien mogelijk 's nachts op te laden, vooral bij heel warm, in warme omstandigheden en bij hitte. Dus, we hebben gezien dat we het hier hebben gehad over veiligheid tijdens duikactiviteiten, niet tijdens het duiken zelf. En het komt maar voor, als je een risico niet kent, dan kan je het ook niet beperken. Niemand eigenlijk van die duikorganisatie of van die aanbieder van die duikcruises heeft er ooit bij stilgestaan dat er problemen zouden kunnen zijn. En als je nu de foto's bekijkt, dan denk ik dat het duidelijk is. Waarom hebben ze dat nu niet gezien? Maar op dat moment zelf heeft niemand het risico erkend. En we zien ook dat er normalisatie van de afwijking is, dat die nachtwacht niet meer wordt gezet. En dat dat een van de redenen is waarom dat er dan zoveel eigenlijk dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
Ja.
En zo ben ik aan het einde eigenlijk van mijn praatje.
Nice. Heel leerrijk, Guy, absoluut. Ik denk dat er heel veel luisteraars en kijkers heel wat situaties die je hebt verteld van dat ongeval hopelijk niet echt letterlijk hebben meegemaakt, maar herkennen wel dingen, denk ik, heel duidelijk. We hebben het allemaal meegemaakt op liveaboards, dat er niet echt een goede voorziening is om laders of batterijen op te laden. Vaak ook bij de oudere schepen is dat een probleem. Ik denk dat er ook nog een beetje te weinig aandacht wordt besteed op voorhand aan inderdaad het brieven rond de noodplan, het noodplan of noodsituaties, wat te doen bij. Ik denk dat daar inderdaad op zich wel iets van bewustwording kan gecreëerd worden bij vakantiegangers. Als blijkt dat op een liveaboard dat onderdeel niet wordt gedaan, dat men daar ook de bemanning over durft en mag aanspreken van hey, waarom niet dit of wat is het noodplan? Ik denk dat we daar echt als duiker iets bewuster mogen mee gaan omgaan. Briefings rond het duiken zelf worden heel uitgebreid gedaan rond veiligheid, maar ja, dat beginstukje. De veiligheid aan boord zelf wordt vaak vergeten, naar mijn gevoel.
Absoluut, ik ben het volledig met je eens. En ook dat je aan boord komt, dat je zelf ook eens rondkijkt van als er iets verkeerd is, waar moet ik naartoe, hoe moet ik hieruit? Dus gewoon eigenlijk een beetje gewaar worden van de omgeving waar we ons in bevinden. Ik weet het natuurlijk, het is heel moeilijk, want als je het risico niet herkent, dan kun je er ook niks aan doen. Dus iemand komt aan boord, ik denk dat bijna niemand gaat kijken of de rookmelders hangen, want niemand staat erbij stil dat er een probleem kan zijn natuurlijk. Niemand heeft er ooit bij stilgestaan dat er zoveel batterijen opgeladen worden. Maar eigenlijk is rondkijken, hè. Hoe raak ik hier buiten? Uiteindelijk was dit een duikoperator die heel professioneel werk leverde, die heel bekend was. En uiteindelijk, ze hebben na het ongeval hun andere boten aangepast, maar ze zijn ook gestopt. En waarschijnlijk zijn ze gestopt door psychologische...
Ja, snap ik ook wel natuurlijk.
Schuldgevoel.
Ja, snap ik ook wel. Ja, absoluut. Ja, want op zich, zoals je zegt, er zijn wel wat dingen misgelopen, maar vaak vanuit onwetendheid, hè, niet beter weten, om het even zo te zeggen.
Ja.
Anderzijds, ook naar wetgeving toe, toch heel frappant dat er toch wel wat bepaalde zaken, laat het mij vaag noemen, omschreven zijn, of onvoldoende omschreven zijn, wat dat de eisen zijn eigenlijk. Dus niet iedereen gaat daar zomaar tussen aanhalingstekens, vrij uit, naar mijn gevoel.
Ja.
En dan snap ik wel dat je als duikorganisatie op een gegeven moment toch even, moet ik zeggen, daar eens over nadenkt even kijkt van, wil ik dit dan nog wel allemaal doen? En heb ik die risico's, wil ik die nog allemaal wel over mijn oren trekken, om het zo te zeggen?
Het is ook zo, dat de wet is één ding, maar dat wil niet zeggen dat je niks extra mag doen. En om nee, bijvoorbeeld een rookmelder, hoeveel kost dat? Dat 40, 50 euro. Je hebt een goede rookmelder, die kan je in die cabine hangen, ook als de wet dat niet omschrijft. Ja. Maar als je iemand hebt die daarmee bezig is, die zegt van kijk, dit is toch een risico hier, je zou toch een rookmelder moeten hebben, dan eigenlijk kost je geld en het had veel levens kunnen redden.
Ja, absoluut. Ik ben nu nog wel benieuwd, ik weet niet of je daar een idee of zicht op hebt, hoe is het uiteindelijk juridisch afgelopen, heel die kwestie?
Dat is een goede vraag. Oh, sorry, dit is een goede vraag. Het is uit 2019. Ik zou niet weten eigenlijk of de rechtszaak eigenlijk afgesloten is, want dat kan nogal lang duren. Ik weet dat er wel iemand aansprakelijk gesteld is, maar uiteindelijk, wettelijk gezien, buiten het niet hebben van die nachtwacht eigenlijk, was alles wel volgens de wet in orde. Dus,
Ja, dat is dan een beetje hun, tussen aanhalingstekens, misschien hun geluk geweest dat inderdaad op die moment de wetgeving nog niet zo gedetailleerd was zo uitgesproken en uitgeschreven was. Buiten dan dat één onderdeel kan er dan inderdaad weinig dan lasten gelegd worden bij de organisatie zelf op die moment.
Ja, er was nog iets, dat ik nu, het schiet me nu te binnen, bij die brand aan boord van die Vision, van die andere boot. Nee. Eigenlijk, de kapitein van die, of tijdens de interviews, dat deze overheidsinstelling gedaan heeft met de overlevenden, kwam er naar voren dat die brand is uit, ook die andere boot er was, dus kunnen geblust worden. Maar eigenlijk is dat niet echt gemeld. Of beter, de eigenaar van de duikorganisatie, de aanbieder, die zegt, niemand heeft het aan mij gemeld. Er zijn na elke trip ook documenten die de kapitein geeft. Daar staat geen melding van in. Maar de kapitein zegt dan wel dat het mondeling doorgegeven is. Ja. Dan is er tijdens het onderzoek een discussie van, ja, als er een brandblusser gebruikt is, dan moet je hem toch helemaal laten vullen of een nieuwe gekocht hebben. Dus hoe kan dat nu? Ja, veel vragen, hè.
Ja, absoluut. Sowieso. Hè. Ik denk bij elk van soort van ongeval is het zoeken naar antwoorden en blijf je toch misschien ook wel met heel wat vragen zitten. Ja. Eigenlijk, hè.
Absoluut.
Ik hoop alleen, of althans, ik zie ook wel effectief dat de meeste aanbieders van duik, cruises, liveaboards daar de dag van vandaag op zich wel mee bezig zijn. Vooral omdat men ook wel ziet dat het opladen van batterij is zo cruciaal geworden in een duikuitrusting. Denk maar aan de duikcomputers de dag van vandaag. Een onmisbaar onderdeel van een duikuitrusting moet geladen worden de dag van vandaag. Alle fotografen die batterij bij hebben om dagelijks minimum ene keer en soms meerdere keren per dag die geladen moeten worden. Ik zie wel dat de meeste organisatoren daar wel best op voorbereid zijn de dag van vandaag. Dus laat ons hopen dat het inderdaad de goede weg op gaat wat dat betreft. Hè. Maar goede raad inderdaad dat je gaf, Guy, zelf als duiker, als je aan boord komt, de nodige kritische vragen stellen, rondkijken en inderdaad als er geen juiste briefing gedaan wordt rond een noodsituatie, rond een noodplan, daar gewoon de vraag stellen aan de verantwoordelijke. En bij meneer van spreken zul ik een soort van briefing gewoon eisen eigenlijk. En daar komt het een beetje op neer.
Aha, absoluut.
All right.
De Polygon Seahorse podcast.
Guy, ik wil jou graag bedanken dat jij terug tijd hebt willen maken om vanuit Italië in te loggen in onze online studio. Om deze uitleg te doen en leerrijk iets te kunnen met onze luisteraars delen en onze kijkers uiteraard ook. Heel hartelijk dank daarvoor. We houden contact sowieso en we zien elkaar denk ik al vast in februari op Duik Vaker, waar dat Den Europe ook aanwezig zal zijn. Net zoals dat wij met onze podcast 2 dagen aanwezig zullen zijn om live podcasting te doen. Heel hartelijk dank, Guy.
Bedankt voor de uitnodiging. Ook de beste wensen voor jou, Glenn, en ook voor de kijkers en de luisteraars. Moest het gepubliceerd worden na nieuwjaar, dan is het voor het volgend jaar al.
Heel tof. Absoluut. Ook voor jou de beste wensen voor het nieuwe jaar en heel fijne kerstdagen gewenst voor jou en jouw hele familie. Wens ik uiteraard ook nu onze kijkers en onze luisteraars nog te bedanken voor het kijken en luisteren naar deze 42e aflevering. Wil je graag op de hoogte blijven van alles wat we doen met de Polygon Seahorse podcast of onze webinars? Kijk dan eens even op onze website. Daar kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief en krijg je daar elke keer een mailtje over van wat we aan activiteiten of organisaties op de planning hebben staan. Ben je enthousiast over onze podcast? Deel hem gerust met jullie duikvrienden en uiteraard op jullie eigen sociale media. Onze eigen sociale media volgen is ook een goede tip om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten en onze nieuwe aflevering in onze podcast. En verder zou ik ook graag willen vragen om een review te geven of een aantal sterretjes te geven op Spotify als review. Dat is altijd leuk om een beetje feedback er rond te krijgen. Voilà, ik ga afronden. Heel hartelijk dank, Guy, om vandaag of vanavond hier nog eens aanwezig te zijn. En we horen en we zien elkaar binnenkort wel. Bedankt, hè.
Bye-bye.
Polygon Seahorse Podcast.